Dit is een podcast van Clara.
I don't care about the word art because it's been so discredited.
Pompidou met Chantal Patin.
Een hele goede middag en welkom in Pompidou. En wat een bende volk hier aan de tafel bij Pompidou. Ik begin bij Eva Koos. Dag Eva.
Hallo.
Ik heb net een hele mooie film gezien en die komt deze week ook in de zalen. Dat is Cleo, een film die jij hebt gedraaid in Brussel. Met bijna Brussel als een hoofdpersonage in die film. Waren het niet als er een fantastische rol is weggelegd voor Anna Francesca Jeker. En net ook in de prijzen gevallen in Rome, Eva, dat moet deugd doen.
Ja, dat was heel fijn natuurlijk. Dat was onze eerste internationaal filmfestival.
Ja.
Ze waren een beetje, ja, toch wel overdonderd, een beetje.
Ja, het is ook een film die je pakt bij het begin van het, of van het begin tot het einde. Daar gaan we het zo meteen over hebben, want ik heb hier ook een hele bende volk zitten van Neat Company. Jan Lauwers zit erbij, Grace Ellen Barkey en ook Maarten Segers is meegekomen. Dat heeft te maken met de Belgische première van All the Good, Al het Goede, maar ook met het feit dat Grace ook een première heeft op December Dance en dat Neat Company December Dance in Brugge dan nog eens gaat cureren ook. Het zijn heel drukke tijden. Hoe maak je die door, Grace?
Ah, ja, het is ongelooflijk rennen, zeg maar. Het is a race against time en dat is eigenlijk theater altijd. Dan denk je dat je... het is altijd een deadline, je bent altijd aan het rennen. En er is nergens... Ja. Je denkt eigenlijk altijd, had ik nou maar een week meer. En dat is...
Maar het zijn heel veel snelheden ook tegelijkertijd. Hè. Een stuk dat in première is gegaan op de Roertriennale, dat was eind augustus, Jan Lauwers.
Ja.
Dat wordt dan opnieuw uitgevoerd. Zelf ben je bezig met de première. Maarten, jij gaat ook iets heel speciaals doen in de vorm van een concert dat ik weet niet welke vorm gaat aannemen. Je hebt ook al die mensen die je hebt uitgenodigd. Het leven van een kunstenaar is...
En we hebben een expositie. Hè?
En nog een tentoonstelling ook, Jan, maar ik wil even naar jou. Het leven van een kunstenaar, dat is een heel drukke bedoeling.
Ja, maar ik vind druk echt niet interessant hoor. Ja. Het is helemaal niet druk, het is helemaal niet reden voor mij. we zijn gewoon aan het werken en we hebben het geluk van dat we dat kunnen doen. Hè. Dus ik vind, een kunstenaar werkt altijd. En werk en leven valt altijd samen, bij ons toch zeker. En daardoor is het eigenlijk heerlijk surfen op een witte rivier, zeg maar.
Mm-hmm.
Dus ik vind het eigenlijk een fantastische tijd om zeker nu, in deze tijd, zoiets te kunnen aanpakken met jonge mensen uit te nodigen in December Dance en zo. Dus dat is heerlijk eigenlijk.
Ja, waarom zeg je opzettelijk in deze tijd? Is het een statement?
Ja, nee, iedereen praat natuurlijk over deze tijd als een heel moeilijke tijd. En er is heel veel over gezegd en geschreven. Het afschaffen van het ministerie van cultuur bijvoorbeeld. Heel veel over gezegd. Wat schoonheid betekent is ook een nieuwe definitie waar men rond aan het werken is. Dus er is heel veel aan het gebeuren. Er is heel veel over gezegd en gezwegen ook. Dus elke kunstenaar is heel alert op wat hij zegt vandaag de dag.
Mm-hmm.
Maar wij zijn vooral aan het werken en we zijn heel veel aan het zwijgen en aan het luisteren en aan het kijken en aan het lezen ook. Er zijn heel veel goede artikels geschreven, over heel veel goede reacties geweest op het ministerie van Cultuur.
Hebben jullie die bewuste brief ondertekend die vorige week is verstuurd naar onze cultuurminister Jan Bon?
Ik heb verschillende dingen getekend. Ik weet niet of het die brief is. Maar ik teken normaal niet snel iets. Dus ik denk dat we daarmee niet company zeker ondersteund hebben, een aantal mensen. Misschien ben ik het zelf wel vergeten. Dat is niet uit nonchalance. Maar dat is omdat ik toch met veel mensen gesproken heb. Ik vind bijvoorbeeld wat Luc Tuinmans gezegd heeft misschien wel het interessantste. Dat het echt een ideologisch gegeven is. Dat is zeer interessant. Ik mis enorm de stem van de jonge mensen. Je krijgt heel veel oudere mensen die een open brief geschreven hebben, die allemaal een beetje hetzelfde mm-hmm. zeggen. Maar de jonge mensen zeggen niet veel. Hè.
Ja, misschien zijn die jonge mensen ook wel bang natuurlijk. Hè, als je kijkt,
maar ik weet wat het is, hè. Die jonge mensen zijn heel slim, denk ik ook. Dus als we nu zeggen, 60% wordt afgenomen en zo, dat kan je wel allemaal zeggen. Maar die zijn heel goed bezig. Hè. Jonge mensen zijn heel goed bezig en die gaan 60% ergens anders vinden, daar ben ik van overtuigd. En desnoods bezetten
misschien
we met z'n allen...
Misschien was dat ook wel de bedoeling natuurlijk. Hè. Men wil die subsidies gaan inkorten.
Ja, maar ze kunnen ze ook stelen. Hè. Ze kunnen ze ook stelen. Ze kunnen het Amerikaans theater... Of we kunnen allemaal met z'n allen het Amerikaans theater gaan bezetten. Dus we gaan altijd winnen, denk ik. Ik denk niet dat Jan Bon kan winnen met een ideologisch discours... We moeten een polemiek, een vruchtbare polemiek installeren, denk ik. En vandaar dat ik vermoed dat we de jonge generatie enorm onderschatten daarin. We kunnen allemaal rovers worden, zoals de grote kapitalisten dat doen. Dat kunnen we ook doen. Dus er zijn heel veel alternatieven om heel goede kunst te blijven maken, denk ik. En we moeten, die solidariteit ontroert mij. Die solidariteit is niet voor eeuwig, dat weet ik ook. Maar we moeten nog veel radicaler denken, denk ik. Ja.
Bevestig jij dat, Maarten? Want jij bent, denk ik... ik weet eigenlijk niet hoe oud Eva is. Maar jullie zijn duidelijk de twee jongsten aan de tafel. Hoe gaan jullie daar mee om?
Ik zit natuurlijk ook wel mee middenin. Sinds 18 jaar professioneel gezien. Dus ik ben ook niet van de jongste generatie.
Maak dan die luisteraar wijs dat je heel vroeg bent begonnen, Maarten.
Dat is wel zeker. Je bent ook nog heel jong, je bent verdorie 35 of zo. Kom, dat is toch heel jong.
Nee, dat is zeker. Dat is natuurlijk... Het is op een bepaalde manier, omdat het zo ideologisch is, is het eigenlijk onmogelijk om daar... mensen proberen erop te reageren en dat is heel terecht en dat moet ook gebeuren. Maar er is inderdaad een soort niveau van praten, politiek gezien, waaraan dat je ook als kunstenaar op een bepaalde manier moeilijk aan kan deelnemen. Omdat het probeert toch dingen recupereerbaar te maken, de activiteiten en de dromen van kunstenaars. En van het publiek trouwens, hè, want de betrokkenheid van het publiek is natuurlijk niet te onderschatten. Wij kunnen als kunstenaars ons werk sowieso maken, hè. Desnoods s'nachts met mijn eigen spaar
Maar iemand moet
over,
wel
maar het gaat erover
komen
dat
kijken
je,
natuurlijk.
Dat je inderdaad de mogelijkheid creëert om te delen.
Ja. Nu, heel veel publiek heeft zich heel solidair uitgesproken. Ik zie de hele tijd foto's verschijnen van complete concertzalen en theaterzalen. En het publiek gaat op de scène staan. Dat is eigenlijk wel ontroerend, Jan.
Ja, dat is zeker ontroerend. En wat ik ontroerend vond ook, we speelden vorige week nog in Tegent, dat de mensen zo graag op het podium komen. Ze vinden dat heel fijn om daar te staan en ook samen met de acteurs op de scène te staan. Je krijgt onmiddellijk contact, wat heel aangenaam is. Dus dat was eigenlijk een heel fijn moment, zo'n foto-opname. Er gebeurt wel degelijk iets... En we mogen niet vergeten, we zitten in een rijk land met een heel straffe cultuur. En die cultuur kan niet door het afschaffen van het ministerie van Cultuur, kan niet stoppen daardoor. Daar geloof ik absoluut niet in. Wij gaan doorgaan. En ik weet, wij werken met niet-commerciële, met heel veel jonge mensen. We zijn een breed huis geworden de laatste jaren. Ook als curator hebben we heel jonge mensen aangetrokken in December Dance. Dus we hebben een goed contact met die jonge mensen. En die zijn heel flexibel en heel straf bezig, hoor. Dus we gaan winnen.
Ik haal even een citaatje uit het stuk dat je hebt geschreven, Al het Goede. En dat dus in première ging op de Roer Triennale. Op een bepaald moment, ik geloof dat het Simon Lenski is die deze tekst uitschrijft. Wij zijn ervan overtuigd dat kunst zich met de wereld moet bemoeien. Maar als de wereld zich met kunst bemoeit, dan ben je weerloos als je je aanpast. Dat wist Goya als geen ander. Painting in the dark, zo gaat het in het stuk. Ik probeer dan toch over dat stuk te gaan praten, maar dat stuk staat ook midden in de wereld.
Maar dat stuk gaat over deze tijd. Hè? Ja. Dus ik heb een paar jaar geleden voor mezelf, in mijn eigen parcours, de slagzin was politieke kunst vernietigt de schoonheid van politiek. Om te zeggen, jongens, pas op, als we alles gaan politiek maken, dan moeten we ook fascistische kunst gaan subsidiëren of zo. Dus we moeten oppassen dat we het woord politiek niet vulgariseren. En we moeten nog wel de definitie van kunst blijven koesteren, namelijk dat kunst vragen stelt en geen antwoorden geeft. En politieke kunst wil antwoorden geven. En dat is altijd een groot gevaar, dat dat demagogisch wordt. Mm. En dus... De kunst moet zich met de wereld bemoeien, maar als de wereld zich met kunst bemoeit, dat wil zeggen, als Jan Bon zegt, je moet, dat is nou de nieuwe definitie van schoonheid bijvoorbeeld, dan zijn we ook gezien, want dat hoort niet zo te zijn. Dus wij moeten vragen stellen en geen antwoorden geven. En als men antwoorden wil, dan moeten we naar de voetbal gaan kijken, denk ik. Dus, en dan moeten we echt heel erg verdedigen. De kunstenaars moeten hun poëtica verdedigen en niet hun politiek. Politiek is een persoonlijk gegeven. Een kunstenaar moet daar net naast en dan toch heel nauw verbonden zijn met de maatschappij. Maar het is heel moeilijk, even, hoor, wat ik zeg, maar het is wel zo.
Als ik nog even mag ingaan op een aantal van de kritieken op de kunstwereld en op kunstenaars, dat is dat zij vervreemd zouden zijn van het volk.
Ja, dat geloof ik niet. Ze maken ons vervreemd van het volk. Maar we zijn in het volk. We staan in het volk. Alles wat zelfs een vork is ontworpen door iemand die met vorm bezig is. Hè. Dus kunst is altijd aanwezig in alle krochten en overal zit kunst ongemerkt, slijpt dat in de maatschappij en hebben we dat brood nodig. En als we dat ontkennen, dan komen we in een soort woestenij terecht.
We hebben het nu juist nodig. Hè? We moeten nu heel de wereld opnieuw heruitvinden. Want we weten niet meer. Wat ik in het begin zei, een race against time, dat is, wij zijn met heel de wereld tegen de tijd aan het vechten. En we moeten juist onze fantasie gebruiken en onze verbeelding gebruiken om een nieuwe wereld te kunnen scheppen. En om allerlei oplossingen te verzinnen over hoe dat we samen moeten leven, hoe dat we met natuur omgaan. En we moeten juist alle perspectieven open doen in plaats van te sluiten. Ik ben met mijn nieuwe voorstelling bezig en daar zingen we een nummer van Queen, I Want It All. En dat zegt ook Here's for the future, for the dream of youth. We moeten de jonge mensen perspectieven geven.
Het gevoel van schoonheid is natuurlijk iets heel subjectief, Jan. Maar iedereen heeft wel de nood aan schoonheid en poëzie. Dat is toch iets wat je nooit gaat kunnen uitroeien, denk ik.
Ja, schoonheid is heel belangrijk. Ik ben al 40 jaar met schoonheid bezig. En als Peter erover een definitie van schoonheid wil geven, dan ga ik dat niet op hoongelag onthalen. Dan ga ik daarnaar luisteren en denk, oh, die denkt daar zo over. En als hij dan de macht heeft, dan moet hij natuurlijk een ideologische discussie aangaan. Maar ik wil niet dat mijn definitie van schoonheid dictatoriaal naar voren wordt gebracht.
Dus maar je bent het wel eens met het feit dat sommige mensen er een andere smaak op nahouden.
Dat is juist schoonheid,
hè? Ja, maar sommige mensen zijn ook, begrijpen sommige kunst ook niet. En voor hen is dat ook vreemd.
Gelukkig maar. Maar ik begrijp ook heel veel dingen in de wereld. Hè. Dus, en dat is juist het inclusieve karakter van schoonheid, is dat iedereen heeft een idee over schoonheid. En het mooiste idee over schoonheid is dat het zo flexibel is. Mm-hmm. En dat de rottigheid daar ook in zit. En dat de vraagstelling daarin zit en niet het antwoord. En zo. Dat zijn allemaal heel mooie begrippen. En schoonheid is enorm aanwezig. Wij maken in Vlaanderen, in België, in Europa heel mooie kunst. Dat bestaat. Ik word elke dag ontroerd door goede kunst. Hè. Ja. Dus als je dat gaat ontkennen, dan kan ik woedend van worden, maar ik ga niet smalend weglachen. Het is te gevaarlijk. Ja.
Toch even dit fijne citaat dat Maarten uitspreekt in de voorstelling. Al het goede kunst moet zwingen en het gezeik verdringen, dat zeg jij, Maarten. Ja, dat was toch een goeie. Jij bent daar de man zonder identiteit. Ja?
Klopt.
Wat doe jij eigenlijk in dat stuk?
mainly, zoals het vaker is in mijn parcours ook, is muziekcompositie en wat klank betekent en wat mijn lijf als performer en als beeld betekent. Dat is een beetje mijn taal. En zo zit Jan mij ook in deze productie in. Dus Jan heeft zijn verhaal geschreven, Al het Goede, en ik heb mijn compositie geschreven. En die twee verhalen zijn samengekomen tot één voorstel.
Ja, en Jan die staat de hele tijd aan de zijkant, of toch bijna. En jij bent eigenlijk de man die daar aanwezig is, maar je eigen rol wordt dan weer vertolkt door een van de topacteurs, ook van Niet Company Top Performance, dat is Benoît Gop, die Jan Lauwers op een geweldige manier neerzet. Dat moet ook heel leuk zijn voor hem om een beetje met jouw kop te lachen, Jan. Hij doet het echt voortreffelijk. Wat vond jij, Grace? Jullie moeten goed gelachen hebben.
Ja. Ja. Ik vind hem wel heel aantrekkelijk.
Een jongere versie van jou.
Vooral duidelijkheid, Grace en Benoît spelen dus een koppel in de voorstelling. Hè? voor de luisteraar. Daarom vindt Gwijs nu Benoit veel aantrekkelijker.
Ja, maar Benoit speelt Jan.
En ja. Dit is de echte Jan die hier bij ons zit. Ja, we zullen, ja, misschien moeten we bepaalde dingen voor na de uitzending houden. Het is inderdaad de hele familie Lauwers op de scène, inclusief Romy Lauwers, jullie dochter, inclusief ja. Victor Lauwers. Je zei het daarnet al, hè, leven en werk, dat loopt allemaal samen, maar ook in dat gezin loopt alles samen. Ik heb zo het idee dat je een soort van microcosmos hebt, die een soort van metafoor moet zijn van de macrocosmos, de wereld waarin wij ons bewegen, Jan.
Ja, maar het is natuurlijk... er zijn toevalligheden die bestaan. Hè. Romy Louise Lauwers is gewoon een berengoeie actrice, bijvoorbeeld. Dus die inspireert mij. Victor inspireert mij. Wij zijn samen altijd over kunst bezig. En dan gaan we samen op de scène staan. Dat was een uitdaging voor ons. Maar tegelijkertijd komt er een heel grote wereld binnen met bijvoorbeeld Eli Knief, de Israëlische elite-soldaat, die een aantal jaar in Libanon gevochten heeft. Ik heb die ontmoet, die is dan bij ons komen werken. En dan staat er iemand die toch al mensen heeft doodgeschoten, dat je zegt, dat soort wereld kennen wij niet. Laat die wereld eens toe in onze wereld, zodat die ivoren toren waar we zogezegd in zitten niet meer bestaat. En dat was heel aangrijpend, moet ik zeggen. Als wij die repetities deden, dat was de eerste keer dat wij heel diep menselijke discussies moesten voeren. Om, voor Grace bijvoorbeeld, moest dat voor zichzelf, dat kun je misschien beter zelf zeggen, aanvaarden dat Elik bereid was voor zijn land te doden, bijvoorbeeld. Hè? Dat was moeilijk toch, Grace?
Dat zit ook in de voorstelling. Hè? Heel die discussie hebben jullie er helemaal ingelast. Heb je ooit alles gespeeld met iemand die iemand heeft omgelegd?
Nee, gek.
Ja. Dat bestaat bijna niet.
Of je weet
het
niet.
Ja. Maar die man die een elitesoldaat is geweest en die daar ook in een aantal interviews open heeft over gepraat, die is wel gered door de kunst. Is gered door te dansen, Jan.
Ik denk het wel, ja. Ik denk wel dat voor hem de kunsten zijn trauma's hebben doen verwerken. Daar ben ik van overtuigd. Hij is natuurlijk een heel getraind lichaam als paracommando en die wordt dan een danser. Dat is iets heel schoon en heel zuiver in dat verhaal, om dan toch dat lichaam te blijven gebruiken. En dat wou we tonen. En het is dus een groot verhaal. Het is een beetje een dramatisch zelfportret, maar tegelijkertijd gaat het helemaal niet meer over mij, maar over de vraagstelling, wat betekent kunst vandaag de dag? Wat betekent dit dat je kunst maakt, bijvoorbeeld in Molenbeek, terwijl de aanslagen bezig zijn in Maalbeek en Zaventem en zo. Toen heb ik dat stuk beginnen schrijven. Ik wou gewoon alle vragen die in mijn kop schoten, de laatste twee, heb ik gewoon op de scène gegooid. Mm-hmm. Daardoor is het een beetje een ontploffing. En komt het net op tijd in België terecht, denk ik.
Ja. En dat gebeurt in het concertgebouw tijdens December Dance. Kunst speelt ook een hoofdrol in die voorstelling, All the Good, Jan. Onder meer een aantal vrouwelijke kunstenaars passeert revue. Dat gaat van Louise Bourgeois tot een Lee Krasner. Wie nog allemaal?
Artemisia Gentileschi.
Artemisia Gentileschi, dat is misschien wel...
Ja, de hoofdvrouw in de voorstelling. Ja,
de hoofdvrouw in de voorstelling is een vrouw die... Ja, in der tijd, haar vader was ook een beroemde schilder. Zij is eigenlijk verkracht door haar leraar. En dat zeg jij ook letterlijk. Ze neemt eigenlijk wraak via haar zelfportretten. En dan moeten we even naar een ander koppel in de voorstelling. Dat is Victor met dan zijn vriendin. Ze hebben een soort van kleine kunstenaarskern. En dat gaat effectief over Artemisia. Wat heeft jou daarin zo gefascineerd, Jan?
Wel, het gaat over het begrip muze en de mannelijke blik op de muze, dat fascineert mij enorm. Dus Gentileschi, Artemisia, was de eerste vrouw die eigenlijk met olieverf mocht schilderen. Dat is terzijde, maar daarvoor mocht de vrouw niet met olieverf schilderen. Zij was de eerste, omdat zij meer talent had dan haar broers. En zij wou geen muze zijn. Ze was een mooie vrouw en Tassia Leemeester wou haar als muze. En zij zegt, nee, ik ben een kunstenaar, ik ben geen muze. Dan schilder ik mezelf wel. En dan heeft hij haar verkracht. Dus dat is een fenomenaal verhaal van de 17e eeuw. Ja. Waar we nu heel erg over praten, want het is met heel veel vrouwen gebeurd. Het is heel veel vrouwen nu weer van de vrouw van Picasso. Ik wist dan niet dat die zo'n goede kunst maakte. Ik wist het niet eens. Maar, hè. Dus dat soort gegevens is nog te weinig bekend. Dat het, mm-hmm. het werd onmogelijk gemaakt.
Dora Maar, de vrouw van Picasso. Lee Krasner ook, de vrouw van Jackson Pollock. Laten we nog even inzoomen op Artemisia Gentileschi en die verkrachting. Je hebt die ook in de voorstelling gebracht. Waarom heb je dat gedaan, Jan? Want
ja,
er zit een aantal heel expliciete beelden in. Ja. En dat heeft sommige mensen heel zwaar gechoqueerd. Anderen helemaal niet.
Ja, we zijn er nog steeds mee bezig. We gaan ook een andere versie tonen in Brugge.
Is dat een gekuiste versie?
Het is een andere versie.
Wat is dan anders?
Het is een gekuist niet. Het is helemaal niet gekuist. Het is...
Duidelijker.
Het wordt eigenlijk beter gespeeld in de inhoud nu. Mm. Omdat wat er gebeurde, waar wij van geschrokken zijn, is dat de acteurs Victor en Sarah Lutz, die dus het meisje speelt dat verkracht wordt, en Victor, die de verkrachter speelt, dus hij speelt Tassie en Artemisia, die deden dat zo goed. Die speelden dat zo goed, want het is totaal fake. Je ziet ook geen naakt, je ziet geen penetratie in mensen. Het is gewoon heel goed geacteerd in de geest. En het was te goed. Mensen konden er niet tegen. Dus we hebben gezegd, we moeten daar iets mee doen. Want we zien niet eens bloot, we zien niks. En toch konden mensen daar niet tegen. Mm-hmm. En dus dat verraste mij wel, hoor.
En is een dus verschil als je dingen op het theater ziet dan dingen gewoon in film bekijkt? Ik ga even naar Eva Kools. Ja, hoe anders verhoudt zich dat? Mensen in een zaal die naar echte acteurs kijken ten opzichte van film, waar je de meest gruwelijke dingen kan zien. Maar men gaat naar een Tarantino en men komt blij terug buiten van... Nou,
ja, maar pak eens irreversibele.
Irreversibele wordt dat moeilijker, dat is waar.
Irreversibele, dat is inderdaad een scène die heel weinig mensen kunnen verdragen. Ja. Het is wel een fantastische film. Maar ik denk dat er misschien toch iets meer afstand is tot een film, omdat natuurlijk je kijkt naar een scherm en bij theater zitten de mensen echt recht voor jou te spelen. Dus op een bepaalde manier misschien wel iets confronterender, denk ik. Maar dat is heel persoonlijk ook. Hè.
Maar je weet toch dat daar geen echte verkrachting op de scène plaatsvindt? Je zit naar iets te kijken. Het is en blijft theater.
Dat is toch de kracht van theater. Ja. Dat die illusie zo binnenkomt. Ja. Ik herinner me die fantastische scène van Castellucci. Die verkrachting van dat kindje. En dat was gewoon een soundtrack. En mensen vielen flauw bijna in de zaal. Door een soundtrack. De man doet gewoon, gaat trappen op en doet de deur dicht. Dus dat is de illusie van theater dat je eigenlijk in film nooit kunt waarmaken.
Ja. Nog even op twee kunstwerken inzoomen, Jan, want we hebben nog een hele agenda. L'Origine du Monde van Courbet, dat hele bekende schilderij, dat meestal van achter een gordijntje wordt getoond. Dat is heel grappig, dat ze daarvoor een soort schermpje nodig hebben. En ook de kruisafneming van Rogier van der Weijden. Trouwens, ook L'Origine du Monde van Courbet levert dan ook weer een sleutelscène op in dat stuk met jouw eigen dochter. Want die gaat eigenlijk met een camera haar vagina verkennen, Jan. We zullen het maar zeggen zoals dat is. Ook dat heeft sommige mensen weer gechoqueerd.
Weinig, hoor.
Ja? Heeft dat ook...
Daar is niet zoveel reactie op, omdat het heel grappig en dat is een heel blijmoedig beeld. Ja. Dat is helemaal niet pornografisch of zo. Dat is gewoon...
Nee, ze voegt er ook letterlijk in de voorstelling aan toe. Met je papa en je mama over je vagina praten, dat is wel gek. Of zoiets, ik parafraseer.
Je dus kent jullie... die voorstelling goed, Chantal.
Ik heb goed gekeken toen, maar ik heb ook nog eens de tekst opnieuw gelezen, omdat er zoveel ontzettend boeiende dingen in zaten. Goed, je hebt die kunstwerken, maar ook die kruisafneming van Rogier van der Weijden. Mensen kennen natuurlijk dat ultieme werk van Rogier, dat in het... Prado hangt. Je zegt daar ook een aantal dingen over. Hè? Want dat is het lijden echt in beeld gebracht. En over het lijden gaat het ook in die voorstelling. Onder meer door een aantal zaken die Grace ook zegt in de voorstelling. Echt lijden, wat betekent dat? Je zegt ergens iets van, ik hou niet van vals lijden. En het heeft dan onder meer te maken met een soort van kritiek toch op Marina Abramovic, de vrouw die geen kinderen heeft gebaard. En dan toch...
Dat is Jan, hè? Jan heeft dat opgeschreven. Ja, ik zeg dat, maar Jan heeft dat opgeschreven.
Maar ben je het ermee eens?
Het is echt een enorme ding van Jan dat Abramovic geen kinderen heeft gebaard en toch een kruiskrast, een sterkras in haar buik. En dat heeft Jan altijd enorm gefascineerd. Dus hij heeft dat in mijn mond gelegd. En ja, ik weet het niet. Ik heb geen idee eigenlijk over het lijden. Ik vind niet zo'n verschrikkelijk interessant onderwerp om op de scène te behandelen, lijden, toch?
Ja, maar het gaat van mij verder dan dat. Als je dus Rogier van de Weide neemt, dus de kruisafname, dat is toch
het christelijke
zo
lijden.
Groot, dat schilderij, dat veel verder gaat dan het christendom zelf bijvoorbeeld. Mm. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Kijk naar dat schilderij, of je nou een moslim bent of een marsmannetje, je ziet de schoonheid van dat schilderij. Mm. Ook al ken je niks van katholicisme of van christendom. Daar gaat kunst over. Het moet voorbij gaan aan de inhoud. Het moet veel groter worden.
Zoals bijvoorbeeld ook met deze muziek van Rachmaninoff. De 12e van de 13 preludes die in dat opus 32 zitten van Rachmaninoff. Rachmaninoff die ook een heel belangrijke rol speelt in de film Cleo, die deze week in de zalen uitkomt, van Eva Koos. Eva, je hebt een verpletterende film gemaakt. Niet met de dochter van Jan Lauwers en Grace Ellen Barkey. Met Anna Francesca Jäger, dat is de dochter van Anna-Theresa de Keersmaeker, die zich daar werkelijk toont als een verbluffende artieste, actrice. Ze heet Cleo in de film en Cleo is een meisje van 17 die met haar jongere broertje bij de Bobonne woont, want er wordt ook consequent in twee talen gesproken in jouw film. Er is natuurlijk iets catastrofaals gebeurd, een ongeval. Ze is haar beide ouders verloren, dat mag ik nu vertellen op de radio, ja. Dat is nog geen spoiler.
Nee, nee.
En wat we eigenlijk meemaken is de manier waarop zij daarmee omgaat, met verdriet, met trauma, maar ook het feit dat er een dader wordt gezocht. En dat is denk ik wel heel cruciaal. Hoe komt het dat jij dit verhaal hebt opgeschreven, Eva?
Ja, wel, het idee is eigenlijk wel ontstaan uit een persoonlijke ervaring. Ja, we hebben namelijk iemand in onze familie verloren in een verkeersongeval. En dat ongeval is nooit helemaal opgehelderd. Dus we weten niet zo goed wie dat er daar verantwoordelijk voor was. En van dat idee ben ik dan wel beginnen schrijven van hoe gebeurt het eigenlijk als je iemand verliest? Wat gebeurt er dan met de mensen die overblijven? Want dat rouwverwerkingsproces is veel moeilijker omdat zij geen antwoorden krijgen. En tegelijkertijd was het eigenlijk ook wel schering en inslag in Brussel, maar ook in andere steden en gemeenten, waar dat er dus ongevallen met vluchtmisdrijf waren. En ik heb mij die vraag gesteld.
Schering en inslag is dat hier. Maar wat je niet alleen doet, is focussen op het slachtoffer. Want zij is eigenlijk de dochter die het ongeval heeft overleefd. Vandaar ook haar bijzonder bizarre omgang met water. Ik zal het daarbij houden. Want die auto is in het kanaal Brussel-Charleroi gesukkeld. Maar je focust ook op diegene die dat vluchtmisdrijf heeft gepleegd. Want die komen elkaar tegen in de film. Ik mag niet te veel vertellen, maar het gaat wel over...
Ik wil het wel weten.
Ook Maarten, Nien. Nee, maar je wil het ook van de andere kant kunnen bekijken.
Ja, inderdaad. Ik wil niet te veel vertellen, want natuurlijk moeten de mensen de film nog zien. Maar het was wel de bedoeling om sowieso een genuanceerd standpunt in te nemen over dat onderwerp. En dat heb ik wel proberen doen. Door dus het verhaal vanuit twee point of views ook een beetje te vertellen.
Ja, en toen zweeg ze al. Ik durf nu niks meer over die film te gaan vertellen.
Jawel.
Waarom was...
Het klinkt wel heel spannend, hoor.
Oh, zeg, Jan. Waarom heb je Brussel zo'n belangrijke rol gegeven in die film? Het is echt prachtig hoe je de stad filmt, maar ook zo de grootstedelijkheid ervan. Hè? Want we zitten bijvoorbeeld... aan het noord, dus je ziet al die grote, blinkende appartementsgebouwen. Het is ook een soort van ander Brussel dan dat je doorgaans in films ziet, vind ik.
Ah, dat is interessant. Ik heb in Brussel gestudeerd, aan Sint-Lucas Brussel. Dus het is daarom dat ik heb echt een fascinatie voor deze stad. Ik vind ze heel cinematografisch interessant. Er is ook een zekere ruwheid die ook zeer goed paste in mijn film. Maar ik heb vooral Brussel gekozen voor het verkeer. Omdat de film gaat natuurlijk over een jonge vrouw die aan een posttraumatische stressstoornis leidt. En ja, waar kan je dat beter in beeld brengen dan in Brussel, waar dat ze voortdurend met verkeer wordt geconfronteerd?
Hij was echt uit het leven gegrepen als je Anna Francesca Jäger, dus Cleo, op haar koersfiets in dat waanzinnige verkeer ziet in Brussel. Ja. Dat was dan de realiteit uit de film. En men zegt toch altijd, of zeg jij dat niet, Jan, je kan het zo gek niet verzinnen of het bestaat. Realiteit neemt het toch vaak over van de kunst, vind je zelf niet?
Realiteit is veel radicaler dan kunst, denk ik. Realiteit choqueert ook meer dan kunst. Hè. Dat mogen we ook niet vergeten, denk ik.
Ja. Eva... Waarom heb je eigenlijk voor Anna Francesca gekozen? Veel mensen hebben haar bezig gezien in een aantal films natuurlijk, maar dit is echt een hele grote rol.
Ja, dat was eigenlijk wel meteen heel snel duidelijk. Nochtans heb ik daar wel 150 meisjes voor moeten casten, om dan toch die bevestiging te hebben. Maar het is zo, ik zocht een jonge vrouw die in Brussel woonde of een Brussels accent had. Ik vond dat belangrijk voor die authenticiteit eigenlijk. En tegelijkertijd iemand van die leeftijd, 17, 18 jaar, of die er toch zo uitzag. En voor mij was de pianomuziek ook enorm belangrijk. Het feit dat zij zelf dat stuk kon spelen. En dat was een enorm grote meerwaarde.
Het tweede pianoconcerto van Rachmaninoff.
Nee, dat was de prelude. Want de tweede pianoconcerto, dat is al echt al top.
Je ziet haar oefenen, dat is waar. Ik maak nu een fout. Dat doet zij inderdaad zelf. Daarvoor moest je niet gaan zitten fijken, want dat zie je vaak in films. Hè.
Ja.
Dan gaan ze focussen op het hoofd en dan weet je dat die handen van iemand anders zijn. Maar ze zijn van Anna Francesca zelf. Ja.
Voilà, ik vond dat belangrijk, omdat ik me daar zelf ook heel hard in stoor. Als ik een film zie en dan zie je dan close-up en close-up van de handen. En ik wou dat dat toch echt realistisch was. En Anna Francesca heeft daar enorm hard op geoefend. Maar natuurlijk, het is niet alleen dat. Ze is gewoon enorm ontwapenend. Ze is een hele getalenteerde actrice. Ik ben heel blij dat zij dit ook wou doen. En ik moet zeggen dat zonder haar was de film niet wat hij nu is. En hij staat echt wel met de prestatie van Anna Francesca.
Maar ook van een aantal andere acteurs.
Uiteraard.
Roy Arnouds bijvoorbeeld is ook een fantastische rol. Ja. Maar nog even over die muziek en dat tweede pianoconcerto van Rachmaninoff. Dat heeft ook wel wat voeten in de aarde gehad. Je hebt een toppianist kunnen ronselen voor een concert. Dat is allemaal in Eindhoven opgenomen. Dirk Brosset heeft geregisseerd en dat heb jij met crowdfunding voor elkaar gekregen.
Ja, dat is waar. Dat is niet evident voor een debuutfilm. Hè. Omdat mensen kennen je nog niet, dus om fondsen te vinden... Wij hadden wel een mooi budget natuurlijk, maar het tweede pianoconcert van Rachmaninoff verfilmen, Dat zijn twee zinnetjes in mijn scenario. In de realiteit.
En dat kostte dan plotseling heel veel geld.
In de realiteit is dat heel veel geld. En ik ben heel dankbaar. Ja, Vitalie Chamosco heeft dit concert vertolkt. En Dirk Brosset was enorm hulpvaardig. Hij heeft ook heel de samenstelling van het orkest gedaan. En op een bepaald moment stonden wij daar. Ja, die scène met 60 muzikanten. Vitalie, Dirk Brosset... En ongeveer een publiek van 150 crowdfunders. Ja, de moment dat je dat dus ziet en dat je dat voor elkaar kan krijgen, dankzij de hulp van zoveel mensen, dat was, ik stond daar echt zonder woorden. Dat was fantastisch.
Ja. En nu die film, ja, die moet het nu maken natuurlijk. Hè.
Ja, vanaf morgen.
Ja, dat moet ontzettend spannend zijn.
Ja, dat is waar. Maar ik ben ook wel heel blij. Ik heb er 5,5 jaar aan gewerkt. En het voelt nu wel echt als een opluchting. Ik heb zo het gevoel van, ik kan het loslaten. En ik hoop gewoon dat ik iets teruggeef aan de mensen voor wat ik gekregen heb. De film is ook gesubsidieerd. Hè. We waren er daarnet over bezig door het Vlaams Audiovisueel Fonds. En ik vind dat toch wel belangrijk als je met subsidies werkt, dat je dan ook iets maakt voor de mensen. Of dat je daarbij iets teruggeeft op een bepaalde manier. Voor mij was dat een sociaal relevant, een maatschappelijk relevant verhaal ook vertellen. En ik hoop dat binnenkomt. Ja.
Ik hoop dat zoveel mogelijk mensen naar jouw film gaan kijken, Eva. En dat is de film Cleo vanaf deze week in de zalen. We moeten nog iets langer wachten voor de première van Probabilities of Independent Events. Grace Ellen Barker, ik weet van die voorstelling... Eigenlijk nog zeer weinig. Ik moet mij baseren op de weinige tekst die er al over is gepubliceerd. Maar je liet al even Queen los. Wat ben jij allemaal van plan, Grace? Want wie jouw voorstellingen kent, dat zit een beetje zoals Neat Company zelf. Maar het is toch altijd Grace Ellen Barker. Het is iets anders. Onder de vlag van Neat Company, met dans, beeldende kunst, performance. Je kan het zo gek niet bedenken of jij vindt het uit en je laat het op een scène gebeuren.
Ja, dit is een heel speciaal ding. Ik heb met het tweede jaar van het Conservatorium van Antwerpen gewerkt. Fantastische jonge mensen, 14 ontzettende leuke mensen. Ik ben er echt verliefd op geworden. En 11 mensen van de Nieuwe.
Ze wordt alweer verliefd, ja. Jan Lauwers, in het stuk All the Good ook. Bon, ga door. Ja.
Ik heb een event, een openingsevent, omdat wij zijn curator van December Dance, Niet Compagnie, dat wil zeggen Jan, Maarten en ik. En voor die December Dance heb ik een event bedacht. En die event, dat is zo waanzinnig aan het uitlopen.
Uit de hand
aan het lopen. We hebben in 10 dagen iets gemaakt. Wel, het is wonderlijk. En ja, kom allemaal kijken. Want het is als je graag een soort van energieboost van jonge mensen wil voelen, dan moet je komen kijken. Want het is waanzinnig. Die 14 jonge dansers, die zijn zo... zo ongelooflijke harde werkers en enorme bom van energie. Die blazen, het is heel grappig om te zien, dat die de Niet Compagnie de hele tijd in de voorstelling omver blazen. En dat is echt een moeite. En de voorstelling is, dat zijn songs, popsongs.
Ook van Zappa. Zappa.
Maarten is een fantastische Zappa-performer. die doet 2 songs van Zappa. Performers van Niet Company doen songs. En de dansers van het conservatorium, die zingen, die dansen, die zijn op een enorme, gloedvolle manier aanwezig. En het is ontzettend leuk.
En
het is een en al plezier. Ik wilde graag plezier hebben. En ik wilde een voorstelling maken wat eigenlijk alleen maar over plezier ging. En dat wij ook daar heel veel plezier aan konden beleven. Ik wou graag in 10 dagen tijd een plezierig ding maken. En het is een soort ultieme plezierervaring.
Maar het is plezier met een twist, hoor. Ik vind de ervaring komt soms ook hard binnen, vind ik.
Het is een zelfportret eigenlijk, ja. Maar dan...
het is eigenlijk mooi als je de twee zoals in Pai, dus The Voice of My Grace en Al het Goede, is eigenlijk een tweelaag. Het zijn twee zelfportretten. Toevallig is dat zo ontstaan, maar ik vind
maar het is wel mooi dat ze op hetzelfde festival staan natuurlijk. Hè? Maarten, jij brengt Concert by a Band Facing the Wrong Way. Ja, was the wrong way eigenlijk? Kan je mij dat uitleggen?
Nee, dat hangt er vanaf wie je bent. Hè. Nee, die wrong way bestaan niet, denk ik. De titel is natuurlijk ook een... suggereert dat beeld. En tot daar dan. En dan was er het maken van de voorstelling. Het is een voorstelling die ik samen maak met Romuald Willems en Nicholas Field. Twee muzikanten, beeldkunstenaars, componisten. Ik werk eigenlijk altijd met mensen die uit de muziek en de beeldende kunst komen. En niet zozeer met mensen die uit de theaterwereld komen. En wij creëren samen een beeld van een band. En die band is dan eigenlijk voor mij een soort metafoor voor wat het betekent om kunstenaar of performer te zijn. En het heeft de energie, het heeft een soort toomloze energie... die eigenlijk probeert zich af te vragen van die ongelooflijke drang om te delen dat kunstenaars hebben. Wat betekent dat toch? En in welke zin kan dat ook zelfs een metafoor zijn voor het delen bij mensen onderin, zelfs al zijn ze geen kunstenaars of, of performers, maar als maatschappelijk gegeven of zo. En wat gebeurt er dan als we de richting van dat communicatiemodel gaan in vraag stellen?
Facing
en als je dan getuige wordt van dat heel intense proces, zonder dat er een concrete inhoudelijkheid of echt naar voren komt, van wat valt er dan te ontdekken?
Mm-hmm. Ja.
En hoe raak je dan ook terug tot het portretteren van een mens?
Mm-hmm. Je zei daarnet dat je graag samenwerkt met mensen ook uit de beeldende kunst. Jij gaat ook zelf beelden tonen op de tentoonstelling. Groetjes uit Molenbeek, is dat, Jan?
Ja.
Wat een exotische locatie toch, hè?
Ja. Het is Groetjes uit Molenbeek in de Poetersloge. We hebben daar, dus naast de week van Grace en de week van Maarten en mijn eigen week, hebben we ook William Forsythe uitgenodigd. Dat is ook wel uniek voor December Dance, dames en heren. We hebben William Forsythe binnengehaald.
Jij kan die gewoon bellen eigenlijk, Jan.
Ik heb die gebeld en wij zijn ermee gaan eten. En Grace heeft die overtuigd. En zo zit je nu een tijdje in Brugge te werken. Heeft speciaal voor Brugge een performance gemaakt met een paar fenomenale dansers. Dus ik ben echt benieuwd wat er gaat gebeuren.
Mm-hmm.
En iedereen is groen van afgunst. Dat hij naar Brugge komt.
Ja, dat,
de grote Forsythe.
Dat moet wel deugden natuurlijk. Wat heb jij van die Forsythe geleerd, Jan, bij het maken van je eigen stukken?
Wat ik geleerd heb van Forsythe is... Je moet niet doen alsof je interessant bent. Dus ik ga één anekdote vertellen. Ik was mee aan het werken met zijn dansers, maar dan was hij ook aan het werken. Ging ik naar zijn repetitie kijken. Ik moet zeggen, ik heb nog nooit de repetitie van een collega meegemaakt eigenlijk. Dat doe je eigenlijk niet. Ik weet niet waar dat komt, ik heb dat nooit gedaan. Maar dus, hij zei, ga maar eens mee. Dus er staan 40 dansers zich op te warmen. En normaal gezien, dacht ik, hij komt binnen en iedereen gaat stil zijn en luisteren. Hij komt binnen, hij wordt totaal genegeerd. En hij loopt daar rond, dan begint hij daar zo wat te vezelen. En nog wat te praten. En die blijven kabaal maken, zich opwarmen, muziek opzetten. Verschillende radio's stonden op en zo. En ik zeg, Billy zegt tegen hem, hoe kan dat nou, die negeren jou? Ja, maar zegt hem, stel je voor, binnenkom, dat valt stil. Dan moet ik iets heel belangrijks te zeggen hebben. Mm-hmm. En ik heb eigenlijk niks te zeggen. Hè? Dus, en dan ging ik zo langzaam zeker in de zaal, want het was in de grote zaal dat hij aan het repeteren was. En dan komt een assistent aangelopen, geeft hem een zendmicrofoontje. En dan zit hij ineens, oké. En toen werd hij helemaal stil en stond hij allemaal pikfijn opgesteld. Ik denk, die discipline, fantastisch. Maar op een ongelooflijk bescheiden manier. En dat heeft mij altijd diep ontroerd bij hem. Je hoeft niet te roepen, je hoeft niet te tieren.
Ik ga nog even naar Eva Koos. Hoe ben jij als regisseur? Want hier zitten nogal wat regisseurs aan mijn tafel.
Ja. Het is hier indrukwekkend aan de tafel. Ja,
hoe doe je dat mensen het net laten doen wat jij zelf wil en hopelijk wat zij ook willen, want het is natuurlijk een shared experience.
Ja. Ja, ik denk dat je dat misschien beter aan de acteurs moet vragen die mijn film hebben meegespeeld.
Heb jij je gedragen, Eva? Eigenlijk is dat mijn vraag.
Ik denk wel dat ik beleefd ben gebleven, maar ik ben wel veel eisend. Ja, dat ga ik niet onder stoelen of banken steken. Ik denk dat het ook veel te maken heeft met het feit, ik heb het scenario zelf geschreven. En dat is iets, ja, je hebt dan 3 jaar al die zinnen in je hoofd 100.000 keer gehoord. En dat is soms moeilijk om dat los te laten. Nu, we hebben wel gerepeteerd bijvoorbeeld en dan nog heel veel veranderd. Het is wel zo dat je samen met acteurs een werk maakt en niet alleen. En dat het echt wel die interactie is dat u werk maakt, hè. Maar dat wil niet zeggen dat het altijd makkelijk is om los te laten. Mm-hmm. En dat is misschien ook iets dat ik moet leren voor de volgende film, om iets meer los te laten, bijvoorbeeld. Ja. Of niet.
Of niet, hè.
Ja. Laat het afhangen van de omstandigheden, Eva, en neem de juiste beslissing. Hoe is Jan als regisseur, Maarten en Grace?
Goed.
Ja. Hij is best goed.
Maar wat Eva zegt, dat klopt wel. Want Jan die schrijft dan zijn eigen tekst. En is dan altijd een paar stapjes op ons voor. En op een gegeven moment zie je die shift. Dan voel je die shift. Dat je kan overtuigen dat je als acteur het beter begint te weten. Op dat moment wacht ik als acteur eigenlijk altijd. Tot Jan eigenlijk bereid is of ver genoeg staat om mij te begrijpen.
Mm-hmm. En hoe doe jij dat dan zelf, Grace, als je zelf mensen moet regisseren? Want iedereen neemt hier constant andere rollen aan. Trouwens, wie regisseert Jan eigenlijk als hij naast de scène staat in zijn
maar
eigen
Jan
stuk?
Maar Jan doet voor de eerste keer, die vraagt al 30 jaar of hij met mij mee mag doen. En nu mag hij voor de eerste keer meedoen.
Ik heb afgezien.
En het is geen grapje, hoor.
Is het echt geen...
Nee, het is moeilijk heel geval. Erg leuk. Ja. Nee, het is heel erg leuk. Ja. Maar Jan die staat wel echt verbaasd te kijken dat ik inderdaad beslissingen neem.
Oh ja.
Helemaal niet.
Ja. Ik bewonder het wordt spannend, het wordt boeiend.
Je moet komen kijken.
Ja, Jan die zingt een liedje van Tom Waits.
Is niet alles wie kan. Jawel.
Ik ben ontzettend benieuwd. Nog wat andere namen die jullie uitnodigen, Jan, op December Dance. Het is een prachtige affiche. Onder meer jouw collega Wim van de Keibus heb je ook een plek gegeven. Daar zullen we nog aandacht over hebben, voor hebben in Pompidou. Wie nog? Waar ben je nog allemaal blij mee?
Ja, ik ben heel blij mee dat we het kunnen realiseren met Mohamed Toukebri, dus met het Tunesische ballet. Dat vind ik bijzonder, wat daar gaat gebeuren. Wij hebben dat samengesteld met z'n drieën, dus iedereen heeft zo'n beetje zijn voorkeuren. Maar ik vind het totaliteit, wat mij erg ontroert, is er zijn veel vrouwen, er zijn veel jonge mensen. En we hebben niet gekozen voor vrouwen en jonge mensen, we hebben gewoon gekozen voor goede kunstenaars. En ineens zijn er toch veel jonge mensen, Dana Michel. Noem ze maar op, hè. Het is Sungim. Hey Grace,
dat Koreaanse,
is natuurlijk jouw partner in crime eigenlijk.
Ja, absoluut. Songim, dat is een geval apart. Natuurlijk heeft ze veel met ons gewerkt. Zij is nu ook mijn choreografische assistente voor PI, voor Probabilities of Independent Events. Maar Songim maakt eigen voorstellingen in Korea ook. En die zijn heel specifiek. Het is een heel bijzondere stijl. En ze staat in een kleine zaal, maar kan enorm veel verdragen. Ik zou snel zijn om daar naar te kijken. Want het is echt een hele bijzondere manier van choreograferen. Heel precies, heel radicaal precies eigenlijk. En ik vind het heel grappig om te zien. Want Songim in mijn voorstellingen of in Jans voorstellingen kennen als een heel grappige, heel vrije projectiel. En in haar eigen voorstelling in een soort ongelooflijke striktheid zit. En fantastisch, fantastisch om te zien.
Mm-hmm. En ook, we hebben nog iets speciaals, ook Simon Linsky en Georges-Alexander Van Dam, die hebben samen de Goldberg Variations aangepakt. Yeah. De grote violist, Georges-Alexander, speelt klavecimbal. en Simon, de grote cellist, danst. Het is fenomenaal.
Ja. En daar Simon zit ook in de voorstelling Al het Goede natuurlijk. Maarten, waar kijk jij heel specifiek naar uit tijdens dat feestje December Dance, dat een hele tijd mag duren?
Er is, ja, het is een hele rit. Hè. Het is 10 dagen festival. Maar weet je, naast het creëren en het tonen als kunstenaar is er niks zo opwindend en verwarmend als het delen van je plateau. Dat is echt fantastisch om die mogelijkheid te krijgen. Hè. En om in de positie te komen om voor een keer de dromen van andere kunstenaars simpelweg mee mogelijk te maken.
Ja. Dus echt, met dank aan het Concertgebouw. Dankjewel om hier te zijn, want ik kijk naar mijn klok. Het is bijna 6 uur. Eva Koos, ik hoop echt dat men massaal naar Cleo zal komen kijken. Die film verdient dat echt.
Dankjewel.
Ga je ook nog festivals doen enzovoort? Want je hebt al een paar prijzen gekregen.
Ja, wel, ik ben eigenlijk net 2 dagen terug uit India. Dat was ook een heel fijne ervaring. En we zijn ook met de film naar Tallinn geweest. Dus ja, er komen hopelijk nog een paar mooie dingen aan. Maar ik ga eigenlijk nu naar het filmfestival van Leuven-Kort gaan, nu in december. Dus weet je, ik ben ook begonnen met kortfilms. En ik draag dat ook een warm hart toe. Dus dat is het. De volgende stop.
Voilà, en ga ook naar December Dance natuurlijk om al die voorstellingen te bekijken van Neat Company, van Maarten Segers, van William Forsythe, van Grace Allen Barkey en ook van Jan Lauwers natuurlijk. Al het goede. En ik mag hopen dat al het goede zal blijven gebeuren. Ik praat morgen over iets helemaal anders. Over stiftvrouwen uit de 18e eeuw. Dat waren adellijke dames die zo vorstendommetjes mochten leiden. Echt een heel boeiend boek. Echt, ik wist helemaal niet dat dat bestond. Maar dus de wereld was toen al heel vaak aan de vrouw, zo mag blijken. En die gingen op jacht enzovoort. Heel veel over de jacht geleerd. Een heel boeiend boek.
Wat heeft het met stiften te maken?
Met niks. Met, het gaat over een stift. Het is meer in het Duits dat je moet uitspreken. Oei, ik heb nog 20 seconden. En het zal ook gaan over Jan Breugel, de eerste. Morgen in Pompidou. Maak er nog een prachtige avond van. Bij Clara. Ciao.
Ontdek ook onze andere podcasts via clara.be. Clara Podcasts. Blijf verwonderd.